Goedemorgen allemaal.
Iedereen?
We willen eventjes stil worden alsjeblieft. En Hannes zal eventjes bidden om de dienst te starten.
Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen samen zijn. Dat we terug mogen tijd nemen om u te aanbidden, Heer. En u te loven en te prijzen, Heer. Bij onder andere liedjes, Heer. Heer, wilt u bij ons zijn vandaag, Heer? Help ons om ons dicht bij u te voelen, Heer. Dat we mogen nadenken over wat we zingen, Heer. En dat we mogen het allemaal doen ter eer van u, Heer. Wilt u ook voor de preek zijn, ook de mensen die iets doorgeven, Heer. Dat u ook bij hen zijn, dus ook de juiste woorden mogen hebben, Heer. Wilt u vandaag bij ons zijn vandaag, Heer. En wilt u ons een goede tijd geven, Heer. In Jezus' naam, amen.
Kan Gilbert komen voor de mededeling, alsjeblieft?
En nu nog twee blijde mededelingen. Zoals dat je weet, of zou moeten weten, er zijn twee verjaardagen geweest deze week. De eerste is van Elise. Wie kent er Elise? Kunt u even Elise boven steken? Dat meisje is nu al 1 jaar geworden. En er is nog iemand die verjaard geweest is deze week. Nancy. Nancy, haar dochtertje. Maar Nancy zie ik er nergens zitten. Nancy? Haar dochtertje was ook dit jaar 4 jaar. Maar ik denk dat het toch goed is. Dan we even happy birthday zo zingen. Voor ons kleine meid zal het misschien nog niet zo goed begrijpen. Maar misschien dan een grote klopje voor de kind. Happy birthday!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elise. Happy birthday to you. And may God bless you.
Wie? Ja, wie is het? Maar er is hier nog iemand die jarig is. Ik vind dat we nog een keer speciaal moeten zingen ook. Voor Magda. Happy birthday. Magda, 55, 60 jaar ongeveer. Ik ben Magda niet. Ja, weet je.
Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Magda. Happy birthday to you. And may God bless you.
En zoals dat je gezien hebt, is er hier nog iemand in mijn oor iets komen fluiten. Er zou hier nog iemand verjaard zijn. En zeker Nick en Nathan, wil je even recht staan? Nick, wil je ook even recht staan? Ja. En Nick, hoe oud ben je nu? Hoeveel? 20. En Nathan, hoe oud are you? 84? Oh. Kijk, maar we gaan dat toch nog eens voor de laatste maal. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lynn.
Nathan.
Happy birthday to you. And God bless you.
Dan geef ik het woord aan jongere mensen.
Bij het kiezen van het eerste liedje heb ik eerlijk gezegd gewoon mijn Bijbel opengeslaan en daar las ik Psalm 36. Ja, 9 tot 10. En daar staat: Maar mijn ziel juicht in de Heere, jubelt in zijn verlossing. Al mijn beenderen zeggen, Heere, wie is als Gij? Lied 638. Is eigenlijk aangevraagd geweest door Bavo. We hebben het ook in opwekking staan, opwekking 648, maar vandaag zullen we het in het Engels zingen, Levende Offers. Dank u, Heer, voor deze dag, dat we weer mogen samen zijn, Heere. Heer, als we zingen, help ons beseffen wat we zingen, Heere. U weet, we zingen allemaal wel graag, maar Heer, laat ons beseffen wat we zingen en dat we het zingen voor u, Heere. Amen. En dat doet u eigenlijk mij toch beseffen van, we zijn zo druk bezig en we zingen allemaal, allee, we komen naar de kerk, maar ik vind toch wel dat we eventjes mogen stilstaan van, waarom komen we? Komen we omdat het hier leuk is, omdat hier allemaal zo vrolijke gezichtjes te zien hebben elke zondagmorgen, of is het echt om een ontmoeting te hebben met God? En ik wil ook zeggen, wat we ook doen, hoe we ook zijn, God vergeeft ons. En daar gaat volgend liedje over. Als er vergeving is, zal er genezing zijn. Lied 629.
Thank you.
zal Kingskids een klein stukje voorbrengen samen met Jakob. Kom maar.
Voordat we een stukje toon dat we eigenlijk voorbereiden in Kingskids, al was er ook gevraagd. Johannes, misschien is het nog een keer niet slecht om opnieuw Kingskids voor te stellen. Is dat luid genoeg of moet ik een micro?
Ja.
Ik ga een micro pakken. Goedemorgen dus. Dus voordat we beginnen met ons stukje dat we voorbereiden bij Kingskids, waren we ook nog van plan of werd er gevraagd, misschien is het niet slecht om nog eens opnieuw Kingskids voor te stellen. Sommigen van jullie kennen dat, sommigen van jullie hebben misschien nog meegewerkt of hebben nog deelgenomen aan Kingskids. Maar wat is dus Kingskids? Kingskids is eigenlijk een jongerenorganisatie, een jongerengroep eigenlijk, die afkomstig is vanuit de jeugd met een opdracht en die in Vlaanderen hier eigenlijk één keer per maand samenkomt. Dat is eigenlijk het doel van Kingskids. Kingskids is eigenlijk het verlangen om jongeren en ouderen eigenlijk samen te gaan motiveren om samen God te gaan zoeken. En eigenlijk een persoonlijke relatie met God gaan opbouwen en in hun dagelijks leven eigenlijk God te gaan betrekken. En hoe gaan we dat doen? Of hoe doen we dat? Door eigenlijk die jongeren in drie groepen te gaan opdelen. We hebben een groep die danst, die heel het jaar door eigenlijk dans aangeleerd krijgt. Een groep die toneel doet, mimen. En een nieuwe groep sinds dit jaar, Equipe de Choc, dat is een groep die eigenlijk praktisch werk gaat doen. Dus die heel het jaar door eigenlijk mensen gaat gaan dienen die een handje nodig hebben. Dus dat is Kingskids. Kingskids heeft het verlangen een relatie met God uit te bouwen door eigenlijk gaan trainen. Jakim is een oude rot in het vak en gaat ook nog kort vertellen hoe ziet dat eruit, Kingskids, een jaar, een weekend.
Ja. We hebben dus van oktober tot juni één weekend per maand altijd dat we samenkomen. En het eerste weekend is bootcamp, dat is een herfstvakantie altijd in de Ark. En dat is eigenlijk een lang weekend en dat is ook ja, kennis maken met elkaar. En de meeste dingen worden altijd aangeleerd, de basis en zo. Dan hebben we nog daarna nog twee trainingsweekenden. En ook nog verder dingen aanleren. De dansteam krijgt dansen aangeleerd, mimetie, mime. En zodat we... Op het laatste trainingsweekend is dan een concert voor God en een concert voor familie en ouders en ja, vrienden en zo. En dan stellen we een keer voor wat we eigenlijk al zo lang aan gewerkt en wat we eigenlijk gaan doen met Kingskids na dat weekend. En, want daarna gaan we dan op outreach en gaan we op verschillende plaatsen in België, in kerken of op straat, op scholen waar dat ze ons vragen of waar dat we kunnen gaan, mogelijk zien om te kunnen gaan optreden. En zo weten dan de ouders en de familie wat dat we doen en wat dat we daarmee van bereiken en zo. Welke impact dat heeft. En we gaan nu een beetje foto's doen. Dat is dus het nieuwe team op bootcamp aan het oefenen. En ja, dat ben ik aan het werk. Dat is een percussiestuk dat Adam heeft aangeleerd. Dansen. Dat is een groepsfoto van heel het jaarteam. Ik heb de shock aan het werk. Heel ons klein teamke. Dat was een spelavond. Dan ook elk weekend zijn er teachings dat worden gegeven door de leerling. Of er komt een gastspreker. Dat is een foto van iedereen weer op het concert voor de ouders. En dan dacht ik ook wat we hadden. Ah, dat is een Henk. Oké, ja. Nu gaan we ons... Ja, met Ike de Choc. Ja, en ook een stukje voorbereid. En dat we niet gaan tonen. Thank you. in Efeze 2, vers 10 staat dat wij Gods maaksel zijn en wij zijn meesterwerk. Nu, ik weet niet hoe bij jullie zit, maar als ik 's morgens opsta, zie ik geen meesterwerk. Oké, misschien een Picasso. Maar ik wil wel een meesterwerk zijn. Ik wil echt worden zoals God mij bedoeld heeft. En dus bid ik tot hem en zeg ik, God, doe alles wat nodig is om de dingen die te veel zijn in mijn leven weg te nemen. Vorm mij naar het beeld van uw zoon, zodat ik uw meesterwerk kan zien.
Hallo.
Wow, wie ben jij?
Ik ben God.
Nee, dat ben je niet.
Jawel, je riep me, dus ik kwam. Zo werkt dat.
Ah, als jij God bent, laat het hier dan sneeuwen.
Nee, als ik het hier zou laten sneeuwen, zou het smerig worden. En dat willen we toch niet?
Zie je wel dat je God niet bent?
Waarom zeg je dat?
God zou niet smerig zeggen.
Jawel, het is nogthans een Grieks woord.
Ah. Oké, als jij God bent, wat staat er in Klaagliederen in 15 vers 9?
Klaagliederen is eigenlijk best wel een kort boek. Het heeft maar 5 hoofdstukken.
Waarom is het zo kort?
Ik was aan het klagen, die gebeurt.
Oh. Ah, als je God bent, wie wint er de Champions League volgend jaar?
Weet je, eigenlijk heb ik niet zoveel zin in spelletjes. Waarom heb jij zoveel zin in spelletjes?
Je bent God.
Waarom zeg je dat?
Die beantwoordde mijn vraag met een andere vraag.
Deed ik dat? Ja, dat doe ik soms wel. Niet waar? Goed, zet je maar klaar.
Hey, en waarvoor is dit nodig?
Dit is het gereedschap die ik gebruik om jou tot mijn origineel meesterwerk te maken.
Ah ja. Hey! Ik dacht dat hij een timmerman was?
Nee, dat is mijn zoon.
Ah ja.
Goed.
Wow. Hoe weet je wat je moet weglaten en wat je mag wegdoen?
Ik neem gewoon alles weg wat niet van mij is. Een beetje zoals overgewicht.
Ah, nu je daar begint, zou je zo net hier kunnen beginnen? Zo? Ik krijg die laatste kilo's maar niet weg. Ik heb echt alles geprobeerd. Fitness, Zumba, van die vreselijke milkshakes. Maar als jij hier nu zou kunnen beginnen, zo...
Oké. Ga jij de hele tijd staan praten of mag ik werken? Gaan we praten of gaan we werken? Praten, werken.
Oké. Doe je ding.
De meeste van mijn kinderen praten eigenlijk liever.
Lang leef het harde werk.
Goed. Ik zie dat je worstelt met woede. Je bent trots. Je bent ook lui. Maar je doet alsof je het heel druk hebt. Je vergelijkt jezelf met anderen in plaats van met mij. Je hebt ook een probleem met ijdelheid.
Wow, stop. Ik heb geen probleem met ijdelheid.
Jij hebt geen probleem met ijdelheid.
Nee, ik zie er gewoon elke dag fantastisch uit.
Mm-hmm. Goed.
Oh, wacht. Misschien kunnen we niet even beter een pauze inlassen. Allee, ik ben hier toch niet slecht bezig.
Je bent zeker niet slecht bezig, maar als je in de spiegel kijkt, wie zie je dan?
Ik zie mezelf.
Dan ben ik nog niet klaar, want uiteindelijk moeten jij en andere mensen mijn zoon gaan zien.
Ik vat het niet verkeerd op, maar hoe meer ik op je zoon ga lijken, hoe ongemakkelijker de mensen zich om mij te voelen. De mensen in de kerk noemen nu al heilig boontje.
Dus, je wilt liever God zijn over bepaalde delen van je leven, of dat ik God ben over Hans jouw leven?
Dat heb ik niet gezegd.
Maar dat bedoel je wel.
Ja, inderdaad. Het is zo moeilijk om met u te praten, je weet altijd wat ik denk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, u hebt tot hiertoe al een zeer goed werk verricht, dus misschien kunnen we er beter even tussenuit, even een pauze inlassen. We doen straks wel weer verder.
Wat u nu doet is heel normaal, dat noemen we controle. Wil je de zaken in je leven gaan controleren? Of mag ik werken? Dat het controleren of werken? Controleren.
Oké.
Goed.
Doe maar verder. Maar kunnen we beginnen werken, ze?
Dat is controle. Goed. Hier houden we al een teken vast. Ben je er klaar voor?
Ja. Ah, het is pijn.
Dit doet mij meer pijn dan jou.
Juist. Ah, maar ik denk niet dat je deze pijn begreep.
Ik begreep alles van pijn. Ik zond mijn zoon om te sterven aan het kruis voor zonde en voor pijn. Maar ik deed het ook voor iets anders, zodat hij vrij zou kunnen zijn. Weet je wat krankzinnigheid is? Krankzinnigheid is steeds hetzelfde opnieuw doen en andere gevolgen verwachten. Er zijn zaken in je leven die je al zo lang doet. Telkens je kwaad bent, of verdrietig bent, of eenzaam bent, ga je naar diezelfde lege bron, maar ze helpen jou niet vooruit.
Oké, maar ik dacht...
Maar jouw gedachten zijn niet mijn gedachten.
Goed, maar misschien kunnen we een andere weg.
Maar jouw wegen zijn niet mijn wegen.
Maar ik kan niet goed zijn.
Ik kan niet goed zijn. Ik heb jou goed gemaakt. Wees goed. Ja?
Niets. Je zou het toch niet begrijpen?
Ex, schepper van hemel en aarde, zou niet begrijpen wat een van zijn kinderen te vertellen heeft. Probeer eens.
Het is gewoon... God, ik heb wel zoveel laten vallen.
Nee, jij had mij nooit vast. Ik draag jou in mijn hand, vergeet niet, het is ik die jou draag.
Oké, doe maar verder. Maar wees voorbereid voor wat je zult vinden. Want ik weet wie er in mij leeft. En God, elke morgen sta ik op en probeer ik te zijn wie ik hoor te zijn. Maar dat is allemaal zo nep. Dus wees gewoon voorbereid voor wat je zult tegenkomen.
Je hebt veel te lang geluisterd naar stemmen die niet van mij zijn. Je denkt van jezelf dat je brol bent. Je denkt dat je niet zwaar bent. Weet je? Ik maak geen brol. Wat zou dat vertellen over wie ik ben? Hoe kan ik jou tonen dat mijn liefde voor jou geen grenzen kent? Ik weet het. Voel eens in je rechterzak. De andere recht. Weet je wat dat is?
Dit is een pagina uit een van mijn dagboeken toen ik jonger was. Hoe kom je daaraan?
Hallo.
Oh ja.
Lees eens voor.
Ik hou van Sam.
De andere kant.
Ah ja. We zijn later wel getrouwd.
Ik was erbij.
Ah ja. Liefste God. Vandaag geef ik alles aan je over. Je woord zegt dat je van mij een meesterwerk zal maken. En me zal gebruiken om grote dingen te doen. Ik zie het zelf niet voor mogelijk. Maar toch verlang ik dat met mijn ganse hart. Dus... alsjeblieft, doe het nodige om te worden zoals jij. Ik hou van je.
Ik hou ook van jou. En ik hou te veel van jou om je hier zo te laten staan. Deze redding die je hebt ontvangen, laat het niet zuiver iets emotioneel zijn of een stukje kennis. Maar laat het doorwerken tot in elk detail van je leven. En jezelf niet gaan vergelijken met andere mensen. Jij zelf bent mijn originele meesterwerk en jou heb ik behagen. En zie dit niet als een straf aan. Zie dit aan als een vader die zijn kinderen tuchtigt. Vader tuchtig degene die hij lief heeft.
Dat weet ik. Maar het is zo moeilijk.
Inderdaad. Het zal soms moeilijk zijn. Je geloofde de leugen dat mij volgen gemakkelijk ging zijn. Maar zo is het niet. Ik wil dat hij nog doet voor mij. Ik wil dat hij naar daar kijkt en zegt... Jakim is Gods origineel meesterwerk.
Jakim is Gods...
Nee. Niet hoe jij naar jezelf kijkt of hoe anderen naar jou kijken. Maar hoe ik jou zie.
Jakim is Gods origineel meesterwerk.
Dat ben je inderdaad.
En dat zijn jullie ook. God maakt geen brol. Jij bent Gods origineel meesterwerk.
Dank u wel. De kleine kindjes mogen naar de zondagsschool. De tieners niet en de grote die bij Steve zitten ook niet. Alleen de kleine zondagsschool. Het is vandaag dus jeugddienst, maar ik weet niet, weet Lente misschien welke dag het vandaag is? Wat voor speciale dag is het vandaag? Moedertjesdag, juist. Ik zou graag een kort versje zeggen, het is niet heel speciaal. Ik heb het geleerd van mijn klein nichtje. Ik zal het toch nog eventjes zeggen voor alle mama's. kleine mama, grote mama, dikke mama, dunne mama. Mama hier, mama daar, liefste mama, ik zie je graag. Voilà. Na de dienst mag Lente, Corneel, Josia en Femke helpen. Valentina mag ook helpen natuurlijk, om een roosje uit te delen aan alle mama's, oké? Dus zeker niet weglopen. Oké. Het volgende liedje dat we willen zingen is lied 720, God maakt vrij.
Thank you.
Piet, 642.
Don't you?
de doos ook aan gaan.
Nogmaals, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Maar mocht u dat toch denken, accepteer me dan ook als een dwaas en sta me toe dat ik ook iets ops heb over mezelf. Want wat ik nu ga zeggen, komt niet van de Heer. Het is de grootspraak van een dwaas. Wanneer er zoveel zijn die zich op hun afkomst laten voorstaan, zal ik dat ook maar doen. U, die zo verstandig bent, verdraagt dwazen toch met het grootste gemak. Ten slotte verdraagt u het ook dat men u tyranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt. Nu, ik moet u tot mijn schande bekennen dat wij daarvoor te zwak zijn geweest. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, durf ik het ook. Ik ben toch maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën? Dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Dat ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Dat ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van de schijngelovigen. Ik heb gezoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwen, de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verledingen gebukt, ik word erdoor verteerd. Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid. De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man, in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men hoort, wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, heb ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
Dankjewel, Stijn. Laat ons gewoon bidden voordat we beginnen. Heere God, dank u dat wij hier mogen samen zijn vanmorgen om bij u te komen in uw nabijheid. Dank u voor de liederen die wij hebben samen gezongen. Tot eer en glorie van uw naam. En Vader, wij willen nu ook uw woord lezen. Tot eer en glorie van uw naam. Wij willen verder groeien in ons geloof, in ons wandel met u. Help ons om tot inzicht te komen en iets nieuws te leren vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Goed. Misschien denken jullie, waarom is er een foto van een klok op het bord hier? Wel, wie herkent deze klok? Jona? Zeg maar. Ja, ja, inderdaad, dat is een klok die wij hebben, die hangt in ons living. Mijn grootvader was antiquair en dus we hebben het gekregen van hen. Het is een klok, een bijzondere klok. Het ziet er mooi uit. Het is gemaakt in Zwitserland in 1926. Dus het is bijna antiek. Het is indrukwekkend. Maar zoals ze zeggen in Engeland, appearances can be deceiving. Of schijn bedriegt. En mensen die op bezoek zijn, bij ons zijn gekomen, weten wel dat er iets totaal verkeerd is aan die klok. Hij luidt op de verkeerde tijd. En als een stuk thema dat ik wil over spreken vanmorgen, dat sommige dingen lijken wel heel indrukwekkend te zijn. Maar eigenlijk de realiteit is iets heel anders. De titel van mijn preek is: Hoe ziet jouw avatar eruit? Weet iedereen wat een avatar is? Er was een film Avatar onlangs. Maar eigenlijk een avatar is het beeld waarmee je jezelf voorstelt op de internet. Okay? Het beeld waarmee je jezelf voorstelt op de internet. Het kan een foto zijn van jezelf of een tekening. Hier aan de linkerkant heb je allerlei voorbeelden van avatars. En aan de rechterkant is de avatar van onze eerste minister Elio de Rupo. Nu, wij kunnen iets leren over een persoon door zijn avatar. Het toont hoe hij of zij wil dat anderen hen beschouwen. Wat ze willen dat anderen over hen denken. Dus wat kunnen we leren over Elio de Rupo van zijn avatar? Well, het is niet zo duidelijk, maar hij glimlacht in zijn avatar. Dus misschien wil hij zeggen dat ja, hij is niet o serieus. Hij heeft nog een beetje van... hij kan ook nog genieten van het leven. Hij draagt een kostuum. Dus hij is professioneel. Hij heeft gezag. Hij is bekwaam. Hij heeft ook een vlinderdas. Waarom wil hij daarmee zeggen? Dat hij toch anders is. Een individu. Het is een kenteken van hem. Misschien kijk je naar The Voice of X Factor. Zulke programma's draait allemaal rondom wat mensen denken van elkaar. Als je daar al hebt naar gekeken en opgelet. Want de kijkers moeten beslissen wie doorgaat naar de volgende ronde en wie niet. Dus deelnemers doen hun best om de juiste indruk te geven. Ze willen geliefd zijn door de kijkers. Om te kunnen doorgaan naar de volgende ronde. En het is ook hetzelfde met onze politici. Die willen ook geliefd zijn door de mensen. Zodat ze herkozen worden. In onze maatschappij, hoe iemand zich voorstelt, hun imago, is zeer belangrijk. Nu in de tekst die Stijn heeft voorgelezen uit 2 Korintiërs 11, 16 tot 2 Korintiërs 12, vers 10. lezen we dat Paulus worstelt met wat de Korintiërs denken over hem. En het is niet positief. De Korintiërs waren helemaal niet onder de indruk van Paulus. In 2 Korintiërs 10 vers 1 lezen we dat ze zeggen dat hij overkwam, Paulus overkwam zo gewichtig in zijn brieven. Maar ze waren teleurgesteld wanneer dat ze hem in de levende lijf ontmoetten. De Korintiërs waren Paulus aan het vergelijken met andere reizende leraars. Dus je had mensen in die tijd die van gemeente tot gemeente gingen en onderwijs gaven. En die andere reizende leraars waren zoveel meer indrukwekkend dan Paulus. En in de Engelse vertaling lezen we dat Paulus noemt die andere reizende leraars de superapostelen. Het was duidelijk dat Paulus niet zo'n goede spreker was. Misschien stotterde hij. Maar in vergelijking, de superapostelen, die waren heel goede sprekers. Ze waren goede redenaars en dat was zeer belangrijk in die tijd. Dat was gewaardeerd in de Griekse wereld en denkwereld. De superapostelen hadden charisma. Ze waren rijk misschien. Ze waren indrukwekkend, maar Paulus niet. En de Korintiërs schaamden zich een stuk in hem. Dus de Korintiërs keken neer op Paulus. In hun ogen was Paulus niet echt een apostel van Christus. Hij was niet indrukwekkend genoeg. En wat Paulus probeert te doen in onze passage is, hij probeert hen te overtuigen, te tonen, dat hij toch een ware apostel is van Christus. En dat die anderen, die superapostelen, die zogezegde superapostelen, waren vals. Ze waren niet van God. Nu stel je voor dat jij Paulus bent. En je moet anderen overtuigen van jouw bekwaamheid en geloofwaardigheid als een apostel van Christus. Hoe zou je dit doen? Ik denk dat meeste van ons zouden onze beste argumenten voorzetten om te tonen dat we toch goed zijn, toch goed genoeg zijn, dat we bekwaam zijn. Wanneer je voor een job solliciteert en je moet een CV schrijven en je hebt verschillende sollicitatiegesprekken, dan ga je sterke punten aantonen. Hoeveel diploma's dat je hebt, jouw ervaring, dat je meerdere talen kunt spreken, je kennis van computers enzovoort. We zijn zelfs geneigd om onze bekwaamheden, onze skills aan te dekken. Dat we onszelf voorstellen zo indrukwekkend mogelijk. Maar Paulus doet dit niet. Hij doet juist het omgekeerde. Hij kiest om de dwaas uit te hangen. Dat lezen we in 2 Korintiërs 11 vers 1 en vers 16 en 12 vers 11. Paulus kiest om de dwaas uit te hangen. En het is merkwaardig, want dat is net hoe dat de Korintiërs hem beschouwden, als een dwaas. Dus waarom doet hij dat? Waarom kiest hij om zo te reageren? Heeft hij niet een stuk toe aan hen? Maar eigenlijk, nee, het is een heel wijze aanpak. Want precies door deze aanpak toont Paulus waar dat de Korintiërs verkeerd zijn gegaan in hun denken. Laat ons kijken naar 2 Korintiërs 11, 16 en 17. Dat is het begin van onze passage. Nog eens, niemand houde mij voor onverstandig of anders. Aanvaard mij als een onverstandige. Dan kan ik ook een weinig roemen. Wat ik zeg, zeg ik niet naar de Heere, maar als in onverstand aangenomen dat wij mogen roemen. Dus Paulus kiest om de dwaas te zijn, de onverstandige. En wat zegt Paulus hier? Wat hij zegt, de superapostelen, zij roemen over al hun haven, hun bekwaamheden, hun kennis. En Paulus zegt, het is niet goed om te roemen, maar als dwaas zal ik het ook doen. Ik zal ook een beetje roemen. En dan schrijft Paulus een heel lijst over, van redenen waarover hij roemt. Dat lezen we in vers 23 tot 29. En als we dat lezen, is het eigenlijk een lijst van moeilijkheden en beproevingen en verdrukking, vervolgingen dat Paulus heeft meegemaakt als christen. Paulus gebruikt hier ironie. Normaal zou je niet stoeven in zo'n moeilijkheden, zo'n zwakheden. Voor de Corinthiërs wel, zij zouden dat beschouwd hebben als zwakheden. Als Paulus echt een ware apostel was van God, dan zal hij zo'n dingen niet meemaken. Dan zou God hem ervan redden. Hij zou God het niet toestaan dat hij zoveel verdrukking ervaart. Het doet mij denken aan moslims. Moslims zeggen dat Jezus niet gekruisigd werd, omdat God zou het nooit toestaan dat een profeet van God, zo'n belangrijke heilige man, op zo'n schandelijke manier zou sterven. Dus de Corinthiërs, voor hen, ja, dat kon niet. Dat zou beschouwd zijn als zwakheden. En dan Paulus rondt zijn lijst van zwakheden af met een verhaal van zijn vlucht uit Damascus. Dat is in vers 32 en 33. Nu, om dit te verstaan, moeten we weten dat in die tijd, voor als je soldaat was in het Romeinse leger, dan het grootste eer die je zou kunnen verkrijgen als soldaat, was als je de eerste soldaat bent die over een muur heen gaat, over een muur van een vijandelijke stad. Dat was de grootste eer dat je zou kunnen verkrijgen. Maar wat Paulus deed, ontsnappen tijdens de nacht in een mandje door een venster in de muur van de stad. Maar dat is eigenlijk vernederend dan. En zou beschouwd worden als een voorbeeld van lafheid in de ogen van de Corinthiërs. Dus opnieuw geeft Paulus dan niet meer redenen aan de Corinthiërs om hem geen respect en gezag te tonen als apostel. Wel, dan komen we aan Corinthiërs 12, 1 tot 10, waarin we lezen over een visioen en een doorn in het vlees. Nu, de tekst maakt duidelijk dat het is eigenlijk Paulus die visioen heeft gekregen. Maar hij wil niet hemzelf noemen, omdat hij niet wil stoeven. Dat lezen we in vers 5. Misschien hadden de superapostelen een heleboel visioenen en roemden erover. Misschien deelden ze die visioenen met anderen om een indruk te maken. Ik denk dat we hier een les kunnen leren voor onszelf. Wanneer God wonderbaarlijke dingen doet in ons leven, moeten wij voorzichtig zijn dat we niet erin stoeven en niet vertellen aan anderen om aandacht en eer te krijgen. Dan schrijft Paulus om te verhinderen dat hij zichzelf zou verheffen. En dat is een verwijzing naar die visioen. Dat hij niet zou zich verheffen omwille van die visioen. Werd hem een doorn in het vlees gestoken. Dat is in vers 7. Nu, er is veel speculatie over wat precies het doorn is dat Paulus had. Er zijn verschillende theorieën. Maar het is onmogelijk om precies te zeggen wat het was. Het punt is dat God heeft die doorn toegestaan om Paulus een belangrijke les te leren. Namelijk dat Gods kracht zichtbaar wordt in zwakheid. Of zoals het staat in de Herziene Statenvertaling, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Paulus trekt de conclusie, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Vers 9 en 10 zijn de sleutelversen om de passage te begrijpen. en te begrijpen waarom Paulus de dwaas uithangt en waarom dat hij roemt in zijn zwakheden en niet zijn beste argumenten voor stelt. De superapostelen roemden alleen in zichzelf, alleen in hun eigen bekwaamheden. Alles draaide rond zichzelf en hun imago, hun charisma, hun visioenen. En de Corinthiërs waren totaal onder de indruk van hen. Maar Paulus spreekt alleen over zwakheden, over moeilijkheden, verdrukkingen. En door dat toont hij dat Gods kracht is werkzaam in zijn leven. In het geval van de superapostelen, de eer en de glorie ging alleen naar zichzelf. Maar voor Paulus, de eer en de glorie ging naar God. Omdat Paulus zelf zwak was. En dit is het verschil tussen de twee. En is de reden waarom Paulus de ware dienaar van God is. En de superapostelen vals zijn. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wanneer wij beseffen dat wij totaal afhankelijk zijn op God en hoe onbekwaam wij zijn om Hem te dienen, dan en alleen dan kan God door zijn Heilige Geest machtig werken in en door ons leven. Zijn kracht wordt volbracht in zwakheid. En het perfecte voorbeeld hiervan is het kruis. Als we denken aan het kruis, het is een voorbeeld van zwakheid. Jezus sterft op een verschrikkelijke manier en het is eigenlijk een stuk een schande. Maar het is precies door die zwakheid en die vernedering dat God heeft de grootste overwinning gehaald in de geschiedenis. Dat hij de zonde, de dood en de duivel heeft verslaan. Het is dus een christelijke principe die wij ook moeten toepassen in ons eigen christelijk leven. Dus hoe kunnen we deze passage toepassen? Maar er zijn vier beelden in onze tekst. En de eerste twee zijn duidelijk. Hè? Je hebt Paulus en de superapostelen. Paulus die overkwam als zwak, dwaas en onbekwaam. En de superapostelen als zelfzeker, indrukwekkend. En de Corinthiërs waren totaal onder de indruk van de superapostelen. Dus zij hadden besloten dat de superapostelen, die zijn de echte dienaars van God. Die zijn de ware apostelen. En wat Paulus hier zegt aan de Corinthiërs, is dat ze niet mogen oordelen naar de schijn. Want schijn bedriegt. Misschien herinner je de Britse televisieprogramma Keeping Up Appearances. Ik keek ernaar toen ik jong was. En het hoofdpersonage in Keeping Up Appearances is Hyacinth Bouquet. Eigenlijk is het Bucket. En zij wil indruk maken, een indruk geven aan haar buren, dat zij van de betere stand is. Dat ze rijk is. Maar eigenlijk is ze een gewone mens. En haar familie, als je denkt aan Onsro, en haar zus Daisy, zijn zeker niet van de hogere klasse. Ze doet haar best om een bepaalde beeld voor te stellen, om een bepaalde indruk te geven. Maar het lukt haar niet. Omdat ze probeert iemand te zijn dat ze niet is. En dat zien we ook in onze passage. Het verschil tussen het uiterlijk en het innerlijk. Tussen het beeld, het indruk dat wij geven en dat wat echt gebeurt. Dat wat er van binnenin is. En als we dat doen, zien we dat er twee meer beelden naar voren komen. In de passage. Christus, die van Christus en de wereld. En dit is het innerlijk. Het is wat er echt gaande is. Dus hoe kunnen wij onderscheid maken tussen het uiterlijk en het innerlijk? Tussen schijn en de waarheid. Wel, we moeten door een filter kijken. Misschien kennen jullie de televisieprogramma CSI, Miami of New York, crime scene investigation. Wel, regelmatig in die serie is er een crime scene die op eerste indruk heel proper lijkt. Je zal nooit zeggen dat er daar een moord plaatsvond. Maar dan gebruiken ze UV-licht en plots zie je bloedspetters overal. En je ziet, ja, eigenlijk daar is er iets verschrikkelijks. Een gruwelijke moord is daar plaatsgevonden. Met UV-licht verandert alles en zien ze de waarheid. Dus eerst was het misschien een proper badkamer. Ik zal nooit zeggen dat er daar iets aan de hand was. Maar met die filter van UV-licht zie je de waarheid. Dus wanneer wij het beeld van Paulus en de superapostelen door een filter doen, krijgen we het ware beeld. Dat wat er echt gebeurt. Dat Paulus weerspiegelt Christus, het beeld van Christus, terwijl de superapostelen die weerspiegelen het beeld van de wereld. Dus zij zijn wanhopig, verloren, eenzaam, terwijl Christus overwinnend, heilig, wijs. Maar hoe moeten wij dat doen in ons leven? Wat is die UV-filter? Hoe kunnen wij onderscheid maken tussen schijn en de waarheid? Wel, zoals het zegt in de Bijbel, de waarheid brengt dingen aan het licht aan. En als we verder lezen, Paulus toont de Corinthiërs wat dat de waarheid is. En dan zien we de echte motivatie van de superapostelen. Het ging allemaal over zichzelf, hun eigen eer, hun eigen glorie. Maar voor Paulus ging het allemaal om God en Gods eer en voor Gods glorie. Paulus roemde in de Heer, terwijl de superapostelen roemden alleen in zichzelf. Om te eindigen wil ik jullie twee vragen stellen. Eerste vraag. Ben jij onder de indruk van het uiterlijk, net zoals de Corinthiërs waren? Of kan je, zoals Paulus, onderscheid maken tussen schijn en waarheid? Zie je alleen het uiterlijk, of zie je wat er echt gebeurt? Kan je door die filter kijken? Paulus ontmaskerde de superapostelen en toonde de Corinthiërs dat ze helemaal niet zo indrukwekkend waren zoals ze zich hadden voorgesteld. Wij kunnen ook onder de indruk zijn van vele dingen in deze wereld. Van reclame. Van het idee dat als je populair bent of rijk bent, dan ben je succesvol. En velen geven de indruk dat zij altijd alles onder controle hebben. Dat er niets verkeerd gaat, niets mis is. Maar eigenlijk is de realiteit dat vele mensen ongelukkig zijn. Dat ze eenzaam zijn. Dat ze pijn en verdriet van binnenin hebben. Dat ze niet weten wat ze moeten doen met hun leven. Dus we moeten opletten dat we niet ons laten bedriegen door de schijn van de wereld. En de tweede vraag is, welk beeld wordt weerspiegeld in jouw leven? Die van Christus of die van de wereld? Wie ben je echt van binnenin? Misschien geef je de indruk dat je alles onder controle hebt, maar eigenlijk van binnenin ben je gebroken, vol pijn en is de strijd je met allerlei problemen. Ik wil jou aanmoedigen om eerlijk te zijn met God. Naar hem toe te gaan. Hem jouw problemen vertellen. En ze te geven aan God. Jezus belooft ons rust en vrede te geven wanneer wij tot hem komen. In de ogen van de wereld werd Paulus beschouwd als zwak en dwaas. En misschien ben jij ook ontmoedigd omdat anderen jou zo beschouwen. Maar ik wil jullie bemoedigen. Het is de kracht van God die telt. niet onze eigen bekwaamheden. Het is de kracht van God die in ons werkt en die volbracht wordt door ons eigen zwakheden. Dus laten we zoals Paulus vreugde scheppen in onze zwakheid, omdat Christus ons kracht schenkt. Ik wil eindigen met iets voor te lezen dat Paulus eerder had geschreven aan de Korintiërs, toen zijn relatie met hen iets beter was. En het beschrijft die principe van sterkte in zwakheid perfect. Stijn, zal ik mogen mijn Bijbel terug hebben? Ik lees uit 1 Korintiërs 1, vers 18, dank u. Tot 25. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Geeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Laten we samen bidden. Heer, wij prijzen u omdat u bent wijs, u bent krachtig, machtig. En ja, alles wat de wereld te bieden heeft, alles, al de zogezegde sterkheden van de wereld, ja, dat is niets in vergelijking met uw kracht. Heer, ik wil bidden dat we ons niet laten bedriegen door de schijn van de wereld, maar dat we zouden echt door die filter kijken en zien wat dat er echt gaande is. Dat we mogen de realiteit onder ogen zien. Dat we mogen inzien dat ja, het kruis is de wijsheid van God. Dat u hebt op zo'n wonderbaarlijke, maar ook gruwelijke manier gekozen om ons te redden. En Heer, wij willen ook deze principe toepassen in ons eigen leven. Wij willen beseffen dat wanneer wij zwak voelen, dat ja, als we niet bekwaam voelen en we twijfelen aan ons, aan onszelf, Vader, dat we kunnen tot u komen en kracht ontvangen van u. En weten, beseffen dat het is door uw kracht, door uw sterkte die in ons waakt, dat wij kunnen u dienen en machtige dingen zien gebeuren hier in ons leven. Vader, ik bid een zegen over ons allemaal, dat u ons zal verder leiden en helpen om u te volgen. aan deze principes dat wij lezen in uw woord toe te passen. Iedere dag. In Jezus' naam.
We gaan samen afsluiten met nog een laatste lied, lied 595. Kindjes mogen naar voren komen en mag een bloemetje nemen en naar elke mama ingeven.